Goedemorgen. Mooi, hè? Liedjes zingen. Heerlijk. Zit die goed? Vorige keer dat ik hier was, vorige maand, hebben we een start gemaakt met de brief aan de Efeziërs. Vorige keer mochten we uitbundig stilstaan bij wie Paulus als persoon was, is. Geprobeerd een stukje van zijn karakter te zien. Te ontdekken hoe enthousiast en gepassioneerd man dit was. En het mooie dat God hem letterlijk bij zijn kraag heeft gepakt. Hem totaal heeft omgedraaid. En hem is gaan gebruiken in zijn doel met deze wereld. Nou, we hebben daar vandaag de dag nog steeds de vruchten van. Een groot deel van ons Nieuwe Testament is geschreven door deze man, Paulus. En daarin mogen we heel veel leren. Niet alleen van wie God is, maar ook van hoe we in het leven mogen staan. En ja, zo die dingen tot ons nemen. Vanochtend wil ik start maken met Efeziërs hoofdstuk 1. En ik wil dan ook beginnen om daar eerst een stuk uit te gaan lezen. Dus als u de Bijbel bij u hebt, Efeziërs hoofdstuk 1, we lezen de eerste 14 versen. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. En Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In Hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In Hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. De brief van Paulus aan de Efeziërs. Dus hier en daar wat, hoe zou ik dat zeggen, opmerkingen, aanmerkingen, dingen die we tussendoor, tussen de lijntjes door kunnen lezen, die erop wijzen dat er enigszins wat oneenigheid is, zowel tussen de gemeente en Paulus, als binnen de gemeente zelf. Een stukje, ik zou bijna zeggen, strijd. Eigenlijk meer tweedracht, zou je kunnen zeggen. De gemeente in Efeze is een gemeente die, tegenwoordig hebben we het heel veel over samengestelde gezinnen. Nou, dit was een samengestelde gemeente. Dat betekent, aan de ene kant had je daar gelovigen die vanuit het Jodendom tot geloof waren gekomen. Je had ook gelovigen die vanuit het Heidendom tot geloof waren gekomen. Twee totaal verschillende achtergronden. En hier en daar boterde dat niet lekker tussen hun. Er was wat oneenigheid, wat strijd, van hoe moet het en hoe moeten we dat zien? En wat is de verhouding? Dat is misschien de vraag die wij mensen altijd stellen. Wat is onze verhouding ten opzichte van elkaar? En dat gaat Paulus aankaarten. Paulus gaat daarmee aan de slag. Hij wil het een en het ander rechtzetten. En hij schrijft dan ook deze brief aan de Efeziërs. Het begin hebben we nu net gelezen. En er zijn een aantal dingen die gelijk opvallen. En die wil ik dan ook gelijk onderstrepen. Even het begin. Vers 1. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van Jezus Christus, de Heer. Het is een beetje een standaard opening van een brief die we vaker tegenkomen bij Paulus. En toch zijn er dingen die gelijk opvallen. We hebben twee versen gelezen en al drie keer heeft hij Jezus genoemd. Waarom is dat opvallend en waarom is dat belangrijk om dat even te noemen? Omdat deze hele brief aan de Efeziërs, zullen we zien dat Paulus bezig gaat om te vertellen tegen de gemeente, in eerste instantie de gemeente in Efeziërs, maar door hun heen ook aan ons, dat het uiteindelijk altijd draait om Jezus. Hij is de kern van de boodschap. Hij is de kern van ook datgene wat ons samenbindt. En wat ons altijd weer bij elkaar brengt en kan brengen. En gelijk al in die eerste twee versen legt Paulus dat er al dik bovenop. Hij introduceert zich, hij zegt aan wie hij gaat schrijven. En hij geeft een zegen mee. Genade zij u en vrede van God. Beide, genade en vrede, zijn thema's die in dit boekje, deze brief, vaker naar voren zullen komen. Wat is nou genade? En zoals jullie hier zitten, en de meeste van jullie denk ik al wel wat langer meelopen in het christelijk wereldje, op andere woorden, u gelooft al wat langer, dan neem ik aan dat u daar wel eens over nagedacht hebt. Wat is genade? De makkelijkste definitie van genade is onverdiende gunst. Datgene wat God ons geeft, ook al hebben we het niet verdiend. En dat is genade. En als we dat krijgen, dan mag daaruit voortkomen vrede in ons leven. En beide wenst Paulus ons toe. Genade en vrede. En dat is de opening. En daarmee heeft Paulus gelijk de toon gezet en het fundament neergelegd. En dan begint hij de volgende verse, ook tot het einde van wat wij gelezen hebben met elkaar, met een lied of een gedicht. Het is in ieder geval één van beide. Vaak hangen die wel aan elkaar, dus niet zo belangrijk om daar theologische discussie over te gaan houden. Maar Paulus begint, en toen ik daarover na aan het denken was, en in de voorbereiding, toen dacht ik, hey, dat is eigenlijk best wel sneaky van Paulus wat hij hier doet. Paulus is een slimme jongen, heeft heel wat gestudeerd, maar hij wist ook waar hij het over had. En nou gaat hij een brief schrijven aan een groep mensen die hij goed kent, want hij heeft langere tijd in Efeziërs gewoond. En nou is hij er al even weg en dan ontstaat er wat wrijving. En dan gaat hij in een brief schrijven. Een paar dingen moeten aangekaart worden. Maar ja, hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou als je ruzie hebt? Dat kan je op verschillende manieren aanpakken. Met twee voeten vooruit, hoppakee, erin. dat komt meestal hard aan en het is meestal niet bevorderlijk. Dus dat doet Paulus dan ook niet. Hij begint met een lied. Een lied waarin, dat zullen we zo dadelijk zien, een hele hoop inhoud zit. Zoveel dat we het vandaag niet allemaal uitbundig kunnen bespreken. Maar deze versen 3 tot en met 14 geeft een tijdspanne van voor de grondlegging der wereld tot aan de voltooiing der tijd. Nou, hoe lang is dat? Ja, dat weten we niet, want we weten niet wanneer die voltooiing der tijd komt. Paulus zal daar een hele hoop theologische onderwerpen aankaarten, laat ik het even zo zeggen. Maar hij doet dat allemaal voor twee redenen. Ingang te krijgen bij de toehoorders, maar ook vooral om God de eer te geven. En dat is wat we zullen tegenkomen. Laten we beginnen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsfeer in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Paulus schrijft hier dat we God mogen zegenen. Paulus schrijft hier dat hij ons zegent. In dit begin, dat is eigenlijk de inleiding tot het lied, hè, dit vers 3, zien we gelijk de drie personen van de Godheid terugkomen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met geestelijke zegeningen. Dat is de Heilige Geest. En Paulus zal in dit hele lied alle drie, bij wijze van spreken, aan het woord laten. Maar zoals hij in vers 1 en 2 al heeft gedaan, zal hij doorzetten dat Jezus op een voorgrond zit. Hij is de kern voor ons mensen. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, hier is die tijd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Een van de geestelijke zegeningen is dat hij ons uitgekozen heeft. Nu weet ik, dat is een geladen onderwerp. Uitverkiezing, uitgekozen. Wie is er dan uitgekozen en wie niet? Dat is dan de vraag die erachteraan gesteld wordt. We kunnen daar heel moeilijk over doen. Daar hou ik niet van. Ik ben niet zo van moeilijk doen. Oké. Ergens anders in het Nieuwe Testament krijgen we de uitspraak dat God niet wil dat er één verloren gaat. En ik verbind die twee opmerkingen altijd aan elkaar. Voor mij betekent dat dan, dat betekent als God uitgekozen heeft, wie heeft hij dan uitgekozen? Iedereen. God heeft iedereen uitgekozen, verkozen, hoe je het ook maar wil noemen, om voor hem heilig en zuiver te leven. Is dat ook de praktijk? Nee. Want God heeft ons wel gekozen. En ons, dan bedoel ik de mensheid. Maar er zijn genoeg van de mensheid die niet de terugkeuze maken. God heeft ons uitgekozen. Dat was Een zegening die hij al gaf van voor de grondlegging van de wereld. Voordat God ook maar begon met te maken datgene wat wij allemaal kennen, had hij in ieder van ons al op het oog om zuiver en heilig voor hem te leven. Gaan we nog een stapje verder. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Dat vind ik altijd zo'n machtige uitspraak, hè? God, en wij mensen, ergens, nou ja, ik kan mijn armen niet ver genoeg uit elkaar krijgen om dat verschil aan te tonen. Dat snap je wel. En toch had God ons allemaal op het oog om kind van hem te zijn. Hoe machtig is dat? Hoe groot is dat? De God die hemel en aarde gemaakt heeft, die alles in zijn hand houdt. En vorige week was ik nog weer zo'n filmpje aan het kijken. Je kent ze vast wel. Ze komen wel eens langs op Facebook of op andere social media. En dan gaan ze even aantonen hoe klein en nietig wij eigenlijk zijn. En dan krijg je een beeld van, kijk, dit is de maan en dit is de aarde. Oh, wauw. Mooi, hè? Moet kijken hoe klein die maan is ten opzichte van de aarde. En dan zet ze daar de zon naast. En dan zie je hoe klein de aarde is ten opzichte van die zon. En dan zeggen ze, ja, dat is gigantisch. De zon is zoveel keer groter dan de aarde. En dan gaan ze de zon neerzetten in het heelal, ons heelal. En dan verdwijnt het eigenlijk al. En dan zoomen eigenlijk steeds verder uit. En er zijn een aantal hele grote planeten die bekend zijn. En dan is ons heelal in zo'n klein puntje zo in vergelijking met die bol hier. En dan denk ik, wauw. En die God die dat allemaal gemaakt heeft, die zegt tegen jou, wil jij mijn kind zijn? Het mooie is, in de woordenschat die Paulus hier gebruikt, om aan te geven dat wij Gods kinderen mogen zijn, zit eigenlijk het woordje geadopteerd worden in. We mogen geadopteerd zijn, we worden geadopteerd door God om zijn kinderen te zijn. Wauw, hoe mooi is dat? En dan eindigt de eerste strofe met zo'n hele mooie zin. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Jezus hebben wij deze genade, deze gigantisch grote genade ontvangen. En zijn we ons daar bewust van? Nog meer, geven we hem dan ook de dank en de eer die hem toekomt. Wat heerlijk dat we dat al mochten doen in de liederen die we zongen. Wat heerlijk dat we dat elke keer weer, wanneer we samenkomen, mogen doen in de liederen die we zingen. Onze dank uitspreken naar God, want hem komt toe, die dank. Want die genade van hem, die is zo groot. Als u dat even gewoon op u laat inwerken. Het feit dat hij ons uitgekozen heeft om met en voor hem te leven. Dat hij ons voorbestemd heeft om geadopteerd te worden, zijn zonen en dochters te zijn, te worden. Hoe geweldig groot is dat? Als we beseffen hoe groot God is. Zo groot is zijn genade voor ons. Gaan we naar de tweede strofe. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Verlossing. De volgende geestelijke zegen die we krijgen. Verlossing van zonde. Verlossing van zonder schuld. Het heeft hem alles gekost. Hij heeft er zijn bloed voor gegeven. Regelmatig mogen we met elkaar het avondmaal vieren. En waarom is dat zo onbelangrijk vieren? Omdat dat stilstaat bij deze kernwaarheid van het evangelie. Het heeft God zijn zoon gekost. Het gaat goed, mooi. Het heeft hem alles gekost. Hij was bereid te betalen met bloed. Dan staat er een stukje, en dat zit een beetje grammaticaal moeilijk in elkaar, maar ik ga mijn best doen om dat even uit de doeken te doen, voor zover ik het al uit de doeken heb. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Het is een beetje een moeilijk gedeelte. En ik moet eerlijk zeggen, deel van die moeilijkheid is ook teruggekomen in de vertaling, zoals ze dat gekozen hebben om het te vertalen. Maar goed, ik ben niet een topper in het Grieks. Dus ik ga me niet te veel op dat terrein begeven. Maar ik wil proberen met een paar woorden uit te leggen wat Paulus ons hier vertelt. Hij heeft het erover dat God een of ander mysterie heeft onthuld. Een of ander geheimenis. En wat is dat dan? Wat is dan datgene wat hij ons onthuld heeft? Hij heeft het hier over de voltooiing van de tijd. Nu, wanneer is de voltooiing van de tijd? Wanneer de tijd voltooid is. Dat betekent op een punt komt dat het zijn einde kent. Daarna gaat de tijd niet door. We moeten goed beseffen, tijd is deel van de schepping. Toen God hemel en aarde schiep, heeft hij automatisch daar tijd op gezet. En daar is een klok gaan tikken. Die had een begin, en dat lezen we in Genesis 1. Maar er komt een moment en dan houdt dat op. En Paulus vertelt ons hier, God heeft ons aangegeven, heeft ons verteld, heeft ons verkondigd, dat het zijn voornemen is, dat ooit, om alles wat wij kennen, de hele wereld waar we in leven, al die levens die door elkaar kronkelen en ergens vooruit lopen, er gaat een moment komen en dan stopt dat. Het moment dat de tijd ophoudt. Met andere woorden, het moment dat het leven zoals wij dat kennen, ophoudt. God heeft het voornemen om ons met z'n allen naar dat punt te brengen. Wanneer is dat? Ik weet het niet, hij heeft het er niet bij gezet. En er zijn genoeg mensen die daar gedachten over hebben, en sommige gedachten zijn echt goed onderbouwd, maar uiteindelijk moeten we altijd zeggen, onder de streep, ik weet het niet. Maar God weet het wel. Maar hij heeft als doel, toen hij het geheel schiep, helemaal aan het begin, toen wist hij al, er gaat ook een moment komen, dan houdt het op. En er is een hele hoop tussen gebeurd en wij zitten daar ook ergens in. Maar wat gaat hij dan doen? Zoals hij het hier verwoordt. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. Ik versta dat als volgt. Misschien denk je daar anders over, maar luister even. Toen God hemel en aarde schiep, hemel aan het begin, toen stond daar en het was goed. En het einde van die reeks was en het was zeer goed. Alles was perfect. Alles was in harmonie. Alles was zoals God het gewild had. Tot in de puntjes. Wanneer is het beginnen afbrokkelen? Het moment dat de zonde de intrede deed. En in die afbrokkeling zitten wij vandaag de dag nog steeds. Maar wat is Gods gedachte nu om alles zoals wij dat kennen, en dat we in een gebroken wereld leven, dat weten we allemaal, want dat ervaren we in het dagelijks leven. Zo niet fysiek, dan wel mentaal, dan wel in omstandigheden, dan wel over hoe in het algemeen maatschappijen zich ontwikkelen en zo. Dan denk je ook even toe, waar gaat dit heen? Maar dat is allemaal gevolg van datzelfde. De intrede van de zonde. Maar God heeft als doel om, hoe dat ook allemaal loopt, om het allemaal weer terug te brengen tot een punt bij de voltooiing van de tijd. Dat alles weer terugkomt in diezelfde harmonie als waar het begonnen is. En dat kan alleen maar in Jezus Christus. Dat is wat Paulus hier zegt. Jezus is de kern. Jezus is waar het om draait. Het is in Hem dat we verbinding zullen vinden. Het is in Hem dat alles weer op zijn plaats zal vallen. Het is in Hem dat alles weer op de juiste manier, in de juiste verhouding ten opzichte van elkaar komt te staan. En dat gaan we bereiken dan en straks en daar op dat ene punt. Wanneer de tijd ophoudt. Bijzonder idee, hè? Wij als mens, wij weten niet anders dan het leven zoals wij dat kennen. En hoe is dat? Ja, we leven hier op aarde. En we hadden gisteren, we hebben vandaag en we hopen dat we morgen hebben. We leven in tijd. We leven in omstandigheden. We leven met elkaar. Sommige mensen pogen te leven zonder elkaar. Dat zal hem nooit worden. Want we zijn hier namelijk met elkaar. Maar ooit eindigt dat. Wat een apart idee. Het is bijna filosofisch. Maar dat heeft God al aangekondigd dat dat gaat komen. En dan zegt hij in vers 11, in hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus. Weer zo'n mooie zin. Weer zo'n zin waarvan je denkt, Paulus, waarom moet je dat nou zo verwoorden? Maar goed, dat zal vast te maken hebben met het feit dat hij misschien wel een lied gebruikt heeft dat al bestond. Weet ik veel. Maar wat bedoelt hij? Omdat we uitverkoren zijn om voor en met hem te leven in een relatie met God. Bestemd zijn om zijn kinderen te zijn, geadopteerd worden door hem. Doordat Jezus gekomen is, zijn bloed heeft laten vloeien en ons verlost heeft van de zonde. En omdat hij bezig is om dat alles met elkaar te brengen naar een punt ergens in de toekomst, wat wij niet weten, maar hij wel. Maar dan het moment dat alles weer perfect en volmaakt wordt. Zegt hij tegen ons, en jullie zijn aangewezen om daar deel van uit te maken. Omdat jullie kinderen van God zijn geworden, omdat jullie vergeving hebben ontvangen, zijn jullie deel van, en zullen jullie deel zijn van, die perfectie die dan weer zal ontstaan. Heb je al wel eens geprobeerd om een perfect beeld van jezelf te bedenken? Sommige mensen gaan er al vanuit. Maar ja, we weten allemaal dat het niet zo is. Maar er komt een moment, er komt een punt, dat alles weer op zijn plek valt zoals het hoort. En wij zullen daar deel van zijn. En God heeft ons al aangewezen, het is ons toebedeeld om daar deel van te zijn. En dan staat daar weer, tot eer van Gods grootheid. Die eerste zin in vers 6, die was wat uitgebreider, tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Een prachtig scharnierpunt. Tussen de twee strofen. Deze tweede stroof eindigt met daar een soort gekrompen versie van. Tot eer van Gods grootheid. Alles wat hij hier vertelt, alles wat hij hier uit de doeken doen is, zegt Paulus, en dat is allemaal dankzij hem. En daar mogen we hem de dank voor geven. Halleluja. En nou hebben we al iets gezien over een God, een vader die een relatie met ons wil, die ons adopteert. Hebben we al iets gezien over de Zoon die hier gekomen is op deze aarde om zichzelf te offeren en het bloed heeft gevloeid. En dan gaat hij nu door in de derde stroof over de Heilige Geest. Vers 13, in hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden. God roept ons om een relatie met hem te hebben. Hij was bereid alles te betalen wat nodig was in zijn Zoon. Maar hoe kunnen wij nu zeker zijn van het feit dat wij daar deel van uitmaken? Dat is altijd de vraag. En nog meer, dat is een vraag waar heel veel mensen mee worstelen. En het mooie is, Paulus zegt hier, het feit dat wij die Heilige Geest gekregen hebben, dat die in ons leven is gekomen. Het is een stempel. Het is een voorschot. Het is een zekerheid die wij mogen kennen. Dat wij mogen weten, zeker weten, wanneer dat punt in die tijd komt, wanneer de tijd ophoudt, dan ben jij erbij. De Heilige Geest als onderpand voor ons, voor datgene wat voor ons ligt. En we hebben daar al een stukje van gekregen. In de theologie noemen ze dat het vraagstuk van het reeds en het nog niet. We hebben reeds de redding ontvangen. Maar nog niet helemaal, want de redding zal pas ten volle waarheid en werkelijkheid worden dan en daar. En dat is dat ene punt waar Paulus het over heeft. We zijn heilig. Zegt de Bijbel heel vaak over ons, hè? Nou, wie voelde zich afgelopen week 24/7 heilig? Reeds en nog niet, hè? Ja, we zijn al heilig. Maar het zal pas ten volle komen. volledig uitbloeien in een ieder van ons leven, dan en daar. Wat een mooi vooruitzicht. En zo hebben we de Heilige Geest ontvangen. Als een onderpand, een zekerheid die wij mogen kennen. Een zekerheid dat jij mag weten, ik ben erbij, straks daar. En ook dat vers eindigt weer tot eer van Gods grootheid. Wat Paulus allemaal zegt, en hij heeft de drie personen van de Godheid, Vader, Zoon en Heilige Geest genoemd. Er zit een hele hoop theologische onderwerpen, zou je kunnen zeggen, zitten daarmee in. Maar het is allemaal tot eer van God. En zo mogen wij leven. Zo mogen wij in het leven staan. Deze dingen wetende en daaraan vasthoudende. Geweldig. Paulus heeft een conflict. En hoe pakt hij dat aan om dat aan te kaarten? Door te beginnen met een lied. Wat zoveel waarheid op een rijtje zet. Waar niemand iets op tegen kan hebben. Toch? Ja, hè? Fantastisch, niet? Geweldig, ja. En hij heeft ze allemaal al gelijk in de ja-stemming. En dan gaat hij zijn brief verder schrijven. Maar ja, dan gaan we pas volgende keer mee verder natuurlijk. Mijn boodschap van vandaag. Het wordt natuurlijk in de loop van de brief verder uitgebouwd. Maar laten we die eer die God toekomt, zoals dat dit lied verwoordt, laten we die hem ook geven. En niet alleen op zondag. En dat is fantastisch. En dat vond ik zo leuk van wat Harry deed aan het begin. Van zaterdagmiddag en God gaat al even klaarzitten. Maar hij zit de hele week klaar hoor. Absoluut. En ik weet dat Harry dat ook bedoelde. Dat is ook niet erg. Maar God wil ons elke dag. Dus laten we hem die eer geven. Want deze waarheid die Paulus hier op een rijtje zet, is niet alleen geldig op zondag. Die is dag in, dag uit. Waar? En als we verdeeldheid ervaren, op welk vlak dat ook mag zijn en met wie dat ook mag zijn, laten we altijd, zoals Paulus het hier ook verwoordt, steeds weer terugzoeken naar die eenheid die we alleen vinden in Jezus Christus. Dankbaarheid en Jezus in de kern. En als we dat vast mogen houden, elke dag, wauw. Dan hebben we wat om naar uit te kijken. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Hoe groot u ook bent. Hoe uitgestrekt. Hoe machtig. Hoe mooi. Dat u in die grootsheid ons geschapen hebt, maar ons vervolgens niet vergeten bent, maar ons tegemoet komt. En dat toen het fout ging, u bereid was alles te geven. En dat het uw zoon gekost heeft, die met zijn bloed betaald heeft. Maar dat u ons ook niet verward achterlaat, maar ons vervolgens de Heilige Geest schenkt, zodat we zeker mogen zijn kinderen van u te zijn. Wat een geweldig voorrecht. Wat een geweldige boodschap waarin we dankbaar mogen zijn in ons eigen leven. Maar ook een boodschap die we mogen verkondigen in een wereld die dit niet weet of dit niet wil weten. Heer, en wanneer de verdeeldheid is, en laten we dan al in eerste instantie beginnen met de verdeeldheid tussen onszelf, als broers en zussen. Hoe vaak zit u op een ander spoor. En dat mag en dat kan. En we zijn allemaal mens. Maar dat we altijd mogen kijken naar uw Zoon, naar Jezus. Om de eenheid weer terug te vinden. De verbondenheid. Dat we zo met elkaar, als gemeente, toe mogen leven naar dat punt in de tijd. Wanneer de tijd ophoudt. En we met u weer in de perfectie mogen terechtkomen. Dank u wel. Amen. We gaan weer zingen. Tenminste, dat hoop ik wel.